Welkom bij De Nieuwe Standaard in Familievermogen, een podcast van Clavis. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis. Mijn naam is Michiel Dil en in deze aflevering ga ik het samen met familieadviseur Lisa Goossens hebben over communicatie en vermogen binnen families. Vermogen. Hoe communiceer je daarover binnen je familie? Wat vind je als familie belangrijk? Hoe ga je met elkaar om en waar liggen uitdagingen? Wat zie je vaak in de praktijk gebeuren? En hoe draag je vermogen over? Maar ook, hoe ontvang je het op een manier die bij jou en bij je familie past? Over dit belangrijke onderwerp ga ik in gesprek met Lisa Goossens. Leuk dat je er bent, Lisa.
Ja, zeker.
Kun je de luisteraar uitleggen waarom jij familieadviseur bent en waarom je hier vandaag op dit onderwerp aanschuift?
Ik ben familieadviseur met een specialisatie op communicatie. En ik help families om verbindend en constructief met elkaar in gesprek te gaan. Juist als het gaat over vermogen. Dus juist families die persoonlijk met elkaar communiceren, om die ook zakelijk met elkaar te laten communiceren. Dat doe ik vanuit mijn achtergrond in communicatie. Maar zeker ook vanuit mijn eigen ervaring als ontvangende generatie in een ondernemende familie. En waar ik zelf tegenaan liep, is dat het best wel lastig is om van persoonlijk zakelijk met elkaar te communiceren. Mm-hmm. En in dat gat ben ik gesprongen. En ik help families door een communicatietraining die ik ontwikkeld heb, specifiek voor ondernemende families. En daarnaast ook door hen te begeleiden bij het proces tot een familiestatuut.
Wat een mooie ervaring. Als ik op Nijrode doseer, dan heb ik altijd een hoofdstuk. En dat heet van generatie op generatie. En ik zeg daar dan altijd bij dat dit wat mij betreft het belangrijkste thema is in private wealth.
Eens.
En dat dat niet gaat om techniek, maar dat het gaat om communicatie. Dus heerlijk om hier vandaag met jou over in gesprek te zijn.
Dat vind ik ook.
Onderzoek naar overdracht van grote familievermogens heeft wereldwijd dezelfde uitkomst. In ongeveer 70% van de gevallen gaat die overdracht namelijk niet goed. Of gaat die overdracht niet goed genoeg. En de oorzaak dat het onvoldoende goed gaat is terug te voeren tot een gebrek aan communicatie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, daar ben ik het helaas mee eens. Want communicatie is overal, iedere dag en iedereen doet het. Maar toch blijven er ook heel veel miscommunicaties bestaan. En juist als het gaat om een familievermogen is er een extra dimensie in je familierelatie. En dat blijkt gewoon heel vaak niet eenvoudig te zijn. Vaak is die focus op onderzoek op familiebedrijven, maar bij familievermogen is dat zeker ook het geval. En of je dat nu wil of niet, erover gaan communiceren is gewoon echt een must.
Kun je een voorbeeld uit jouw praktijk geven?
Ja, zeker. Een familievermogen dien je te leiden. En ik begeleid bijvoorbeeld een familie waar die communicatie in principe goed loopt als het aan de keukentafel is. Dus als het koetjes, kalfjes, dat zijn eigenlijk hele gangbare goede gesprekken. Maar als het over het familievermogen gaat, dan wordt dat toch wel een uitdaging. En dan leveren er vragen als, wat gaat de reactie van de kinderen zijn? Moeten we open zijn over de omvang van het vermogen of juist niet? Wat als de kinderen de overdracht van het vermogen als oneerlijk gaan ervaren? En wat als er verschillen zijn tussen kinderen?
Goeie vragen, maar hoe heb je dat recht kunnen trekken? Hoe zijn ze dan gaan communiceren?
Ja, die vragen die leven, om die naar voren te krijgen, moet je goed gaan kijken naar wat wil je gaan communiceren en hoe. Deze familie heeft ervoor gekozen om wel eerlijk te gaan zijn over de omvang van het vermogen, maar om het op papier te gaan zetten. Zodat ze voor ieder kind echt precies dezelfde boodschap geven. En niet de boodschap aanpassen naar het kind en daardoor dus verschillende verhalen te vertellen. Ik help hen dan om de juiste woorden te kiezen en die perceptieverschillen tussen kinderen en tussen de ouders inzichtelijk te maken. Maar die keuzes zijn altijd aan de familie zelf. Dus ik heb eigenlijk een heel dankbare rol. Ik faciliteer in het zoeken naar de oplossing, maar die oplossing die ligt echt altijd bij de familie.
En heb je nog andere voorbeelden uit je praktijk?
Ja, een ander voorbeeld bijvoorbeeld is een familie met drie kinderen in de tweede generatie, waarvan er één relatief nieuw een partner heeft. Die andere twee kinderen die hebben nog geen partner. Tot dusver is dit gelukkig een hele prettige partner. Maar door de inmenging van deze partner kwam de familie wel met het vraagstuk, wat doen wij daar eigenlijk mee met partners?
En hoe heeft deze familie dat op en aangepakt?
Ja, gelukkig had deze familie reeds een family board lopen en hebben wij het onderwerp partners ingebracht. Dus we gingen aan de slag met wat als suggesties en het uitdiepen van de verschillende meningen tussen broer en zussen en de generaties. En als facilitator van dat gesprek leid ik hen dan naar die essentie en zorg ik dat ieders inbreng genoeg aan bod kan komen. En de uitkomst van dit gesprek hebben we opgenomen als onderdeel van het familiestatuut, zodat het familiestatuut ook een levend document blijft.
Wat je schetst zijn omgevingen waarin de communicatie dus goed is gaan lopen. In ieder geval de zakelijke communicatie, hè? Want de privécommunicatie die heeft daar waarschijnlijk altijd goed gelopen, toch?
Vaak wel.
Als ik spreek met iemand van de overdragende generatie, maak ik regelmatig twee opmerkingen. En de eerste is dan, vermogen overdragen, begrijp het, dat is niet eenvoudig. Maar misschien is vermogen ontvangen nog wel moeilijker.
Ja.
En de tweede opmerking die ik maak, en natuurlijk om het gesprek aan te zetten, om te prikkelen, is hoe machtiger de structuur, hoe groter de onmacht. En ik wil daarmee duiden dat voor een goed proces de ontvangende generatie in het proces haar eigen meningsvorming en stem moet hebben.
Hoe zie je dat dan in praktijk gebeuren?
Nou, je ziet vaak dat daar het gesprek lastig wordt. Want je hebt dan een gesprek met iemand van de overdragende generatie. En die is niet gewoon en gewend om over deze onderwerpen te starten. Want die gaan veel liever in de techniek zitten.
Ja.
Dus als er onbegrip ontstaat, dan is dat ook helemaal niet fout. En vaak gaan ze dan aangeven van wat hun zorgen zijn. Bijvoorbeeld, ik heb zorg dat vermogen een negatieve in plaats van een positieve kracht wordt. Mm. En daarom wil ik de structuur zodanig dat ze, de kinderen, de volgende generatie, niet over het vermogen kunnen beschikken. Niet in economische zin, maar ook niet juridisch. Maar als we dan met elkaar in gesprek blijven, dan gaat het daarna vaak over de onmacht van die ontvangende generatie. En dat voor een goede generatieovergang het ook nodig is dat de ontvangende generatie haar eigen positie en strategie moet formuleren. Wat mijn vraag aan jou is, Lisa, zijn gesprekken bij jou ook wel eens begonnen in een situatie dat de overdragende generatie al heel veel heeft bepaald? En wat doe je dan?
Ja, dat is eigenlijk een heel veel voorkomende situatie en ook niet per definitie fout, omdat het best wel een logisch iets is. Want in die relatie zoals die altijd is geweest, is het natuurlijk logisch dat er een ouder- en een kindrol is. En vaak is het vermogen ook verworven door die overdragende generatie. En hebben zij gevoelsmatig, en misschien niet alleen gevoelsmatig, maar hebben zij ook recht om daar over te regeren. Wat we in deze gevallen doen, is vooral teruggaan naar het waarom. Dus dat die keuzes al gemaakt zijn, dat is helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar de ontvangende generatie heeft wel behoefte aan uitleg. Waarom zijn deze keuzes gemaakt? En vanuit welke overtuigingen? En welke beweegredenen zitten daarachter? En als we die omhoog kunnen krijgen, dan ligt daar echt de basis voor dat juiste gesprek. Want heel vaak lijken die bepalingen van die generaties heel ver uit elkaar te liggen. Maar zijn die beweegredenen daarachter toch heel vaak vooral uit liefde?
Dat zeg je heel mooi. Want het formuleren van de beweegredenen en elkaar daarop leren begrijpen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En als je dat lukt, dan ben je denk ik heel erg ver. Wat zijn wat jou betreft nu de grootste uitdagingen als het aankomt op communicatie over het familievermogen?
Ja, zoals we net al bespraken, zijn de generatieverschillen heel erg uitdagend. Ik denk ook dat die vaak onderschat worden en dat adviseurs vaak geneigd zijn om het voornamelijk vanuit de overdragende generatie te bekijken. En dat de ontvangende generatie en de specifieke wensen, behoeften en mening van hen vaak toch wat vergeten worden. En daarnaast is er vaak een groot angst voor conflict.
Ja, ja.
Families willen heel graag die harmonie behouden en zijn daardoor conflictvermijdend. Maar als familieadviseur ben ik eigenlijk intens gelukkig als de familie het oneens is. Maar ook constructief het met elkaar eens is dat ze het oneens zijn. Want je hoeft het niet altijd eens te worden als je maar het in harmonie oneens bent. Dus en luisteren.
Dat is maar daar is natuurlijk wel heel veel voor nodig, hè? Om uit te spreken dat je het oneens bent met elkaar.
Ja, dat is niet eenvoudig, zal het waarschijnlijk ook niet worden. Maar dat begint wel echt bij eigenlijk het derde punt en dat is luisteren. Dus echt zonder je eigen perceptie mee te nemen naar elkaars mening te luisteren.
Een mooi lijstje, dankjewel. Ik herken het. En vooral die angst voor conflict maakt dat je juist niet het gesprek hebt, maar de techniek induikt. Je gaat de fiscaliteit, je gaat met de notaris, je gaat in economische zin de dingen bekijken. Want dat is heel veilig. Ook belangrijk, maar op die onderwerpen gaat het dus niet mis.
Nee, meestal niet. Want financieel, fiscaal, juridisch hebben ze vaak allemaal adviseurs en klopt alles. En je kunt blijven documenteren en je handtekeningen onder iedere overeenkomst zetten. Maar uiteindelijk gaat het echt om het gesprek en ook om het proces. Dus het waarom van wat je hebt besloten, gezamenlijk of individueel. En wat daaruit blijkt is dat ook wel vaak familiebijeenkomsten gewoon belangrijker zijn dan de familiedocumenten. Maar om die familiegesprekken te voeren, heb je wel die verbindende en constructieve communicatie nodig. Maar dat is de uitdaging. Maar dat moet je gewoon gaan doen. Dus praten over die dingen waar je het eigenlijk misschien wel niet over wil hebben. Wat daarin ook heel erg helpt, is om met soortgenoten in gesprek te gaan. Dus hoe doen andere families dit? En vaak is het dan ook fijn om te kijken naar families die net wat verder zijn in het proces. En waar dingen spelen die bij jullie nog niet spelen. En dan kun je zien wat de toekomst je voor vraagstukken gaat brengen.
Het verbaast me niet dat we dezelfde ervaring hebben. Wij steken vanuit Klavers vaak in op de harde kant. Op de technische kant van structurering of van vermogensbeheer. En jij steekt het in vanuit de communicatieve kant.
Zeker.
Maar wat ik leuk vind is dat wij allebei dus dat peer group effect benoemen. En ik doe dat eigenlijk tweeërlei. Ik breng heel regelmatig de overdrager in contact met zijn peers. Dus met een andere overdrager die al een keer door het hele proces is gegaan. Mm-hmm. En het andere peer group effect is dan dat ontvangende generaties van verschillende families met elkaar in contact komen en zo van elkaar kunnen leren.
Ja, en die is wat mij betreft minstens zo belangrijk.
Lisa, stel je wil starten. Hoe doe je dat? Het klinkt heel eenvoudig, maar ik ervaar vaak dat mensen het echt moeilijk vinden om gewoon te beginnen.
Ja, en dat is ook iets wat ik veel in de praktijk zie, dat het begin maken wellicht het lastigst is. Ik denk dat het belangrijkste is om goed te bekijken welke onderwerpen nog onrust brengen. Dus die eigenlijk zorgen voor die soort spanningsbuikpijn die je kunt hebben. Mm-hmm. Wij noemen dat ook wel wat als dilemma's. Dus bijvoorbeeld, wat als ik er morgen niet meer ben? Of wat als mijn ene kind wel in het bedrijf wil en mijn andere niet? Of wat als mijn kinderen dadelijk over het vermogen of het vermogensmanagement niet eens zullen zijn? Om daarmee te starten is het sowieso belangrijk om samen te komen. Dus om family boards te plannen, bij elkaar te komen op een neutrale plek het liefst. En wat helpt is dat te doen met een partij waar je vertrouwen in hebt. Want alleen starten is lastig. Maar gewoon doen. Ga het doen. Kom samen.
Helder. En heb je ook nog tips of suggesties voor de ontvangende generatie?
Ook aan hen adviseer ik om te bekijken wat maakt je nou onrustig. Wat zijn vragen waar je onrust van krijgt. Dus wat als mijn ouders morgen komen te overlijden? Of wat als ik het met mijn zus niet wil doen of wel wil doen? En wat vooral belangrijk is, is of je nu wil of niet, dat vermogen komt een keer je kant op. Mm-hmm. Dus zorg dat je voorbereid bent. En zorg dat je het familievermogen als lust kunt gaan zien en niet alleen als last.
Ja, je zegt dus eigenlijk van, die olifant staat in de kamer, benoem hem nou ook.
Ja. Ja, en zorg dan dat je die gelijke gesprekspartner bent. En dat je zakelijk met elkaar in gesprek kunt gaan en uit die kinderrol kunt stappen. En vanuit eigen ervaring kan ik eraan toevoegen dat alles wat rondom vermogen is vaak ontzettend saai is. Maar maak dat bespreekbaar en het kan echt veel leuker. Alleen moet je de juiste adviseurs om je heen zoeken. Om te zorgen dat vermogen ook leuk kan zijn.
Je zei net, ga uit je kinderrol. Ik probeer altijd te spreken over de volgende, over de ontvangende generatie en niet over de kinderen. Mm. En ook maak ik families inderdaad attent dat de keukentafel niet de goede omgeving is om dit gesprek te voeren. Want daar zit je als familie bij elkaar en heb je het over geboortes en over lief en leed en leuke dingen en dat wat je meemaakt.
Ja.
Maar dat moet je niet gaan vermengen met het vermogen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de directietafel van het familiebedrijf. Want daarin zijn de verhoudingen niet gelijkwaardig.
Ja, mooi dat jullie families daar ook op attenderen. Want ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is. En uit die kinderrol stappen, zoals je aangaf, daar bedoel ik eigenlijk ook heel erg op het gebied van communicatie. Je kunt ook leren om gesprekken aan te gaan op een gelijkwaardig gespreksniveau. Maar dat is weer een geval apart. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook echt voor die neutrale locatie te kiezen. Want dat doet ook echt meer dan je denkt.
Dan gaan we even terug naar jouw inleiding. Want je zei dat je families hielp met het opstellen van een familiestatuut.
Klopt.
Wat is dat nou?
Ja, het familiestatuut is eigenlijk een levend familiedocument. Het is een document dat je samen met je familieleden opstelt vanuit de gedeelde familiewaarden. En in dat document is ruimte voor essentiële zaken die spelen voor jullie familie. Denk hierbij aan de normen en waarden van de familie, maar ook de doelstelling van het familievermogen. Hoe willen wij samen besluiten vormen en hoe besturen wij ons vermogen eigenlijk? Het familiedocument is echt een uniek document op maat dus voor je familie en ligt altijd ten grondslag aan de keuzes die je maakt in testamenten, aandeelhoudersovereenkomsten en andere juridische contracten.
Oh, je zegt dus het is echt de basis voor de juridische documentatie.
Ja, het is echt het waarom achter de keuzes van de familie. En hier geldt ook, het gaat niet om dat document wat je uiteindelijk formuleert, maar om dat proces om tot dat familiestatuut te komen. Daar ligt echt de kracht.
Ja, dat begrijp ik. En het is ook vaak een flink proces, hè? Ik heb families daar wel eens langer dan een jaar mee bezig gezien.
Ja, dat klopt.
Dus dat doe je niet even. Hè? Het levert wel zonder meer het beste resultaat op. Hè? Dat begrijp ik. Dat zie ik zelf ook. Mm-hmm. Maar toch ook omdat het zo'n enorm traject is. En omdat wij vaak vanuit die techniek starten. Beginnen wij vaak met het opzetten van een familiestichting. Dat is een korter en vaak relatief eenvoudig traject. En dat is natuurlijk ook omdat we zo'n familiestichting juridische rollen kunnen geven. Bijvoorbeeld als executeur testamentair of als governance, als bestuursorgaan van waaruit je zowel het vennootschappelijk als het privévermogen aanstuurt.
Mm-hmm. Ik ben wel bekend met die familiestichting. Maar vanuit mijn communicatierol en omdat ik natuurlijk de families voornamelijk van die kant zie, denk ik wel, ben ik eerder geneigd om voor een familiestatuut te kiezen. Omdat het toch het waarom is wat daaronder ligt. Kun jij maar uitleggen wat die toegevoegde waarde van die familiestichting is?
Ja, die familiestichting, dat is het centrale orgaan waarin de vermogensbelangen van de familie samenkomen. Het wordt als het ware de cockpit. Je hebt het daar ook niet over de day-to-day dingen van directie en uitvoering. Het gaat echt om toezicht en de bestuurlijke dingen. Dus je zit daar ook maar met een frequentie van nou, 2, maximaal 4 keer per jaar bij elkaar. En het is eigenlijk altijd een toch al bestaande stichting administratiekantoor die uitbreidt met een aantal doelstellingen, waardoor het een operationele entiteit wordt. Het zorgt voor continuïteit. En in die stichting zelf is geen vermogen ondergebracht, maar het is de plek waarin je de aansturing neerzet.
Mm-hmm.
Typisch heb je 3 bestuurslagen. Laag A is voor de overdragende generatie, laag B is voor de ontvangende generatie en laag C is voor de onafhankelijke derde. En er is heel veel te vertellen over de familiestichting, maar daar hebben we al een keer een podcast over opgenomen. Dus dat gaan we vandaag niet doen.
Nee, dat toevoegen van die elementen aan dat stichting administratiekantoor, zodat het ook operationeel inzetbaar is, dat vind ik wel heel interessant. Maar toch denk ik, als we daar een familiestatuut nog onder zouden liggen, dat we echt het beste van beide werelden hebben.
Ben ik met
maar ook die continuïteit die je noemde, dat is wel heel erg een prettig voordeel van de familiestichting.
Nou, in onze voorbereiding kwamen we er al achter, hè, dat als we eenmaal op gang zijn, dan raken we niet uitgepraat over dit onderwerp.
Ja, dat klopt.
Maar we moeten er nu echt een eind aan breien. Nu gaan we dit jaar 1 of meerdere workshops doen over dit onderwerp. Speciaal voor families waar het speelt of waar het kan gaan spelen. Wat gaan we doen tijdens die workshops?
Nou, voornamelijk aan de slag. Want zoals genoemd kan vermogensoverdracht en communiceren over vermogen ook echt leuk zijn. Dus dat gaan we laten zien. En in gesprek gaan met gelijkgestemden en horen wat mogelijkheden, maar ook valkuilen kunnen zijn. En dat gaan we doen.
Nou, we gaan dus proberen recht te doen aan het concept van een workshop.
Zeker.
Dus de onvermijdelijke inleiding, die zal er ook zijn. Maar we gaan vooral van elkaar leren en we gaan proberen bepaalde onderwerpen zelf uit te werken. Ik hoor iets wat ik misschien nog wel belangrijker vind. Hè? Wat je zegt, vermogensoverdracht en communiceren over vermogen kan ook heel leuk zijn. En
ja,
dat is ook mijn ervaring. Als je eenmaal begonnen bent, dan zie je dat de families ontspannen. En dan zie je dat als je eenmaal de draai te pakken hebt, dat dat heel veel grip, overzicht, rust en dus ook geluk brengt.
Zeker.
Ook, of misschien nog wel met name voor degenen die niet dagelijks bij het vermogen betrokken zijn, maar wel hun eigen plek nodig hebben. Nou, Lisa, we gaan nu echt proberen af te sluiten. Heb je nog een slotgedachte of een opmerking?
Ja, ga weg uit die techniek en ga vooral dat gesprek in. En maak dat gesprek dan ook leuk. En dan komt het goed.
Nou, dankjewel dat jij de tijd vandaag genomen hebt. Ik vond het leuk en een waardevol gesprek. Hopelijk geldt het ook voor jou als luisteraar. Dank voor het afstemmen op deze podcast en graag tot de volgende keer. Eventuele vragen kan je sturen aan podcast@klavis.eu. Tot de volgende keer.